Welkom bij de Ben Tichelaar podcast bij BNR. De podcast over persoonlijk leiderschap. Met elke week tips en inzichten van zeer inspirerende gasten die je helpen om je verder te ontwikkelen in je werk en de rest van je leven. Mijn naam is Ben Tichelaar en mijn gast in deze aflevering is Janka Stoker. Janka, welkom.
Ja, dankjewel Ben.
Ja, leuk dat je meedoet via de telefoon. Ja. Uit Groningen. Ik ga even een paar highlights uit je cv noemen. Je bent hoogleraar leiderschap en organisatieverandering aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dat klopt, hè? Nog altijd?
Klopt, zeker.
Ja, en dat doe je al een aardige tijd ook, hè, geloof ik.
Ja, sinds 2003.
Zo, nou zeg. Ja. Dat is al meer dan een gewoon jubileum wat je erop hebt zitten. Ja. Je bent ook nog 5 jaar de baas van de faculteit Economie en Bedrijfskunde in Groningen geweest. Doe je dat nog steeds of is dat een...
Nee, dat roleert, hè, bij universiteiten.
Oh, oké, dus jij was toen de waarnemend bestuurder of hoe heet dat?
Ja, ik heb 5 jaar ben ik vice-decaan geweest. Dus je bent bij een faculteit, bij zo'n universiteit ben je dan bestuurder voor 4 of 5 jaar. Samen met 2 anderen. En dat zijn eigenlijk 2 mensen uit de wetenschap, hè, dus die dat ook maar een tijdje doen. En 1 echt professionele financiële figuur die daar permanent zijn baan van heeft. En dat betekent dat er altijd 2 wetenschappers in het bestuur zitten. En ja. Ik was daar een aantal jaren 1 van.
Wel leuk, want je bent dan tegelijkertijd ook eigenlijk leidinggevende. Je managt eigenlijk de faculteit. En als je dan toch over leiderschap en organisatieverandering ook onderzoek doet, dan kan ik me voorstellen dat dat een hele interessante kruisbestuiving is.
Ja, dat was precies ook de reden waarom ik het ging doen, hoor. Dus ik ben zelf ook lang organisatieadviseur geweest. En toen kreeg ik altijd de vraag, maar heb je zelf wel eens leiding gegeven? En dan vond ik het toch wat besmuikt nee. Dus ik vond het heel erg fijn om gewoon eens een keer 5 jaar echt in de klei te staan en zelf te ervaren hoe het is.
Leuk. Nou, die relatie tussen wetenschap en praktijk, je gaf al aan, hè? Organisatieadviseur, jarenlang geweest bij Berenschot. Maar je vindt het ook leuk om die wetenschappelijke kennis en de praktijk te brengen op een andere manier. En dat deed je onder meer, of doe je onder meer, in het recente boek Goede Leiders Zweven Niet. Schreef je samen met je collega Harry Garretsen, zo spreek je zijn naam toch uit?
Ja. Zeker, ja.
En jullie runnen met z'n tweeën, runnen jullie eigenlijk ook het expertisecentrum in de Lead, hè, aan de Universiteit Groningen.
Ja, klopt.
Ja. Nou, mooi. Daar gaan we het onder meer over hebben. Maar eerst even een andere vraag. En die luidt bij mij eigenlijk altijd hetzelfde. Wat heb jij nou in je loopbaan geleerd? Je hebt dus allerlei dingen gedaan. Wat heb jij nou in je loopbaan geleerd waarvan je zegt, nou, dat heeft mij echt geholpen. Bijvoorbeeld in mijn persoonlijk leiderschap of in het leidinggeven aan andere mensen. Een mooi inzicht en ervaring die jou persoonlijk heeft veranderd.
Nou, eigenlijk wat ik het meest geleerd heb, ook van mijn eigen leidinggevende toen nog bij Berenschot, is dat je ook als je iets nog niet eerder gedaan hebt, dat je erop kunt vertrouwen dat je dat kunt doen. En vaak hebben mensen, of misschien wel vrouwen, wat meer dan mannen trouwens ook, de neiging van nou ja, ik weet het niet zeker, misschien moet ik daar eerst nog iets anders voor doen voordat ik dat kan gaan doen.
Ja.
En eigenlijk heb ik dus heel erg geleerd van nou ja, weet je, juist nieuwe dingen gaan doen als je bepaalde kwaliteiten hebt, je kunt het wel. En als het fout gaat, ja, dan leer je daarvan. En dat is voor mij wel een hele goede les geweest om gewoon te denken, nou, ik ga eens kijken hoe dat gaat. En dat is dus volgens mij in loopbanen voor mensen heel belangrijk om nieuwe dingen te blijven doen.
Oké, dus gewoon denken, maar eens gewoon eens kijken hoe het gaat. En niet bijvoorbeeld denken, nou, daar heb je ervaring voor nodig, dus ik doe het maar niet.
Ja, eigenlijk wel.
Interessant. En kun je ook zeggen, wat heeft dat jou bijvoorbeeld gebracht, dat je dat zo bent gaan bekijken?
Nou, eigenlijk dat je dus misschien wel meer kunt dan je denkt. En ook dat je dus juist van nieuwe dingen doen het meeste leert. Hè? Dus soms is het heel veilig om te denken van nou goh, ik kan dit nu goed, dus dat blijf ik doen. Dus terwijl bijvoorbeeld nou, een van de dingen die ik de afgelopen jaren heb opgepakt in dat center, hè, doen we dus kijken we naar leiderschap en de relatie tussen leiderschap en presteren van organisaties.
Ja.
En mijn collega Harry is een econoom en ik ben een psycholoog. Nou, dat zijn 2 werelden en 2 ook wetenschapsgebieden die voor een deel ook heel ver van elkaar afstaan.
Soms wel, ja.
En dat betekent dus dat als je onderzoek gaat doen waarin je die gebieden wilt verbinden, dat je dan natuurlijk echt nieuwe dingen moet leren. Maar uiteindelijk wordt het daar veel beter van. Dus ik denk dat het wel, nou ja, weet je, ik ben niet meer 25, maar dus telkens nieuwe dingen blijven doen is volgens mij voor mij heel erg goed. En ik denk dat dat sowieso wel een goed advies is in loopbanen.
Leuk om te horen, dankjewel. Ja. Nou, laten we het eens hebben over jouw werk en over het boek Goede Leiders Zweven Niet. In dat boek dat je dus samen met Harry hebt geschreven, Harry Garretsen, dan beginnen jullie eigenlijk met te zeggen van, zullen we nou niet steeds zo over die managers en leiders in het bedrijfsleven, want die zijn belangrijker dan jullie allemaal denken. Kun je dat eens uitleggen?
Ja, dat hebben we eigenlijk geschreven een beetje als tegenreactie op de kritiek, hè, die er is van, nou, managers heb je alleen maar last van.
En precies, die onderbreken je werk alleen maar.
Onzin, en precies, ja, daar moet je alleen maar papieren voor invullen. En wij hebben gezegd van, nou ja, dat is natuurlijk, kijk, het is niet een doel op zich, daar zijn wij het helemaal mee eens. Hè. Dus het doel is niet om zoveel mogelijk managers te hebben. Maar we weten inmiddels wel uit onderzoek dat managers en leiders heel belangrijk zijn voor medewerkers. Hè, voor hoe prettig ze hun werk vinden. Dus een van de belangrijkste redenen waarom mensen uiteindelijk weggaan bij een organisatie is een slechte relatie met hun leidinggevende.
Ja, de slechte leidinggevenden hebben een hele grote invloed
precies,
in ieder geval.
Ja. Maar we weten ook dat goed leiderschap en goed management ook echt belangrijk is voor het presteren van organisaties. Dus dan heb je het eigenlijk ook over de kwaliteit van het management. En daar hebben wij zelf afgelopen jaar een hele grote studie naar gedaan in Nederland. Die is inmiddels ook in 35 andere landen al gedaan. En daarin kun je heel mooi zien dat inderdaad hoe beter de kwaliteit van het management, dus hoe beter een organisatie wordt geleid eigenlijk en hoe beter het personeelsmanagement is en hoe beter mensen doelen stellen en die ook monitoren, hoe beter organisaties presteren. En dat varieert dan van, nou, zeg maar echt, hè, wij spreken industriële bedrijven tot ook universiteiten en ziekenhuizen.
Ja.
En dat betekent dus eigenlijk dat je kan management onzin vinden, maar eigenlijk is het dus beter om te erkennen dat je er dus wel wat aan hebt en dat je dus eigenlijk moet investeren in de kwaliteit van managers en van leidinggevenden.
Precies, ja, dat is die World Management Survey waar je het nu over hebt.
Klopt. Ja.
Precies, een ontzettende hoeveelheid gegevens die daarin is verzameld. En daar komt dus inderdaad uit dat als leiderschap en management goed wordt bedreven, dat het echt zo dan de dijk zet, zeg maar.
Ja, klopt.
Ja, mooi zeg. Hey, wat ik ook interessant vond in jullie boek, ik pikte gewoon eens een paar dingen uit. Ik zit ook een beetje te denken, luisteraars van deze podcast, waar hebben die nou mee te maken? De meeste managers, die zitten natuurlijk ergens in het midden. Dat zijn mensen die geven leiding, maar die ontvangen zelf ook leiding. En ik begreep uit het boek, dat vond ik toch een opmerkelijk punt, ik heb dat vet onderstreept. Veel middelmanagers, die hebben het moeilijk. Er wordt eigenlijk heel veel van ze verwacht, maar ze krijgen eigenlijk niet de tools om die verwachtingen waar te maken. Dus als je een middenmanager bent, dan dat is eigenlijk de slechtste positie die je kunt hebben als je leiding geeft.
Ja, nou in ieder geval is het een hele lastige positie, omdat het ook vaak de makkelijkste groep is om naar te wijzen als het misgaat. Hè? Dus bijvoorbeeld bij organisatieveranderingen wordt wel heel vaak gezegd van, of die middelmanager die moet het maar doen, of die middelmanagers die deugen niet, want die hebben het niet goed gedaan de afgelopen jaren.
De leemlaag in de organisatie werden het wel eens genoemd, maar het is dan een beetje flauw om dat te zeggen, alsof zij dan zeg maar bewust alles tegenhouden.
Ja, en ook omdat als je kijkt naar het belang van bijvoorbeeld het implementeren van organisatieveranderingen, dan zie je dat eigenlijk visie en strategie zijn heel belangrijk. Maar uiteindelijk om het daadwerkelijk te doen, daar heb je dus steun van managers voor nodig. Niet alleen van middelmanagers, maar ook van topmanagers. En wat je ziet is dat topmanagers al heel gauw gaan wijzen naar het middelmanagement. Hè, van maar implementatie, dat moet gewoon daar op de vloer gebeuren.
Ja.
Terwijl eigenlijk bijvoorbeeld uit eigen onderzoek wat ik ook gedaan heb, blijkt dat met name ook de rol van die topmanagers zelf bij verandering heel erg belangrijk is. Dus wat je ziet is dat er eigenlijk te gauw wordt gewezen naar die middelmanagers en ook eigenlijk wordt ingegrepen. Hè. Dus die kun je ook makkelijker makkelijker ontslaan of makkelijker plaatsen dan als je zelf topmanager bent.
Ja,
dus je ziet ook dat heel gauw een excuus is dat wordt gebruikt. Door topmanagement om niet naar zichzelf te kijken. En in die zin hebben zij het dus lastig. En ik heb zelf bijna 20 jaar geleden onderzoek gedaan naar de onmisbare rol van het middenkader.
Ja.
En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat die rol, dus eigenlijk het scharnierpunt, dat die nog steeds heel belangrijk is. En even andere dingen waar wij in het boek natuurlijk veel over hebben, is dat je heel erg moet kijken naar de situatie. Hè? Dus ik zeg niet dat het per se altijd middelmanager moeten zijn. En als je bijvoorbeeld hebt over zelfsturende teams, kan het heel goed zijn dat je ook organisaties hebt waar maar heel weinig managers zijn.
Mm-hmm,
Dus ook daar geldt weer voor. Het is niet zo dat je dat een doel op zich is om zoveel mogelijk middelmanager te hebben. Maar het is wel zo dat ze gewoon voor bijvoorbeeld voor implementatie heel erg belangrijk zijn. En wat ik net zei, een slechte relatie met je leidinggevende kan heel veel effect hebben op hoe jij je werk doet. Dus het heeft ook te maken met aandacht geven aan mensen en aandacht voor hun ontwikkeling hebben en mensen begeleiden bij hoe ze hun werk kunnen doen. En daar zijn juist middelmanagers cruciaal voor.
Precies, want die staan het dichtste bij de mensen die je dagelijkse werk doen. Hey, en nog even over die middelmanager. Als ik nou zeg maar dit herken, ik luister hiernaar en denk, dat is mijn verhaal. Wat moet ik doen? Wat kun je eraan doen?
Ja, je bedoelt eigenlijk, hoe moet je met je topmanager omgaan?
Ja, precies. Hoe manage ik mijn baas? Hoe manage ik mijn baas?
Ja, dat heet upward leadership in slecht Engels. En dat is dus heel ingewikkeld. Ik denk, een van de dingen die wij ook 20 jaar geleden al hebben aanbevolen aan die middelmanagers, is zorg nou dat je jezelf ook groepeert. Hè, dus wat je veel ziet, als je met middelmanagers gepraat, is dat ze het gevoel hebben dat hun problemen uniek zijn. Ze denken van, maar dat komt door mijn situatie. Of het is toevallig omdat ik deze baas heb, of omdat ik dit lastige team heb. Eigenlijk de problematiek is dus heel erg herkenbaar voor velen. Maar die middelmanager die praat heel vaak niet met elkaar. Want die zitten allemaal op hun eigen locatie of met hun eigen team. En die hebben dus vaak niet zoveel met hun mede-middelmanagers te maken. Dus een van de aanbevelingen die wij ook in dat boek deden, was zorgen nou voor dat je gewoon dat je eigenlijk als groep manifesteert.
Uh-huh.
En dus eigenlijk ook een gesprekspartner wordt van het hogere management. Om te zeggen van wij zijn dus niet unieke eenlingen, maar wij vormen een groep eigenlijk in deze organisatie. En wij hebben feedback voor jullie. Dus het gesprek aangaan met het hoger management.
Een vakbond voor middenmanagement.
Ja, zonder nou meteen heel activistisch te worden. Maar Maar bedenk dus dat je eigenlijk meer macht hebt dan je misschien in je eentje denkt te hebben.
Ja, ja, heel praktisch. Ja. Zeg, ik heb er zo een paar dingen uitgepakt. Ik vond het een heel interessant boek. Maar ik pak er toch eens even één ding uit dat heel populair is. Er worden talloze seminars georganiseerd over generaties op de werkvloer. En dan is het idee dat je heel anders zou moeten leiding geven. Vooral aan millennials. Want ja, dat zijn hele andere mensen dan jij en ik, zal ik maar zeggen. Ja. En jullie vegen daar echt de vloer mee aan in jullie boek.
Ja, nou, dat heeft ermee te maken dat wij er zelf geen onderzoek naar gedaan hoor. Maar als je goed gaat kijken naar wat weten we nou over generaties. Hè, dus in welke mate kun je nou echt mensen typeren aan de hand van een generatie. Dan is dat eigenlijk flinterdun. Dus het grote gevaar van mensen in een groep stoppen zoals een generatie. Is eigenlijk hetzelfde als in een groep stoppen omdat ze man of vrouw zijn. Of omdat ze een bepaalde kleur hebben. Eigenlijk wat leeftijd is dus een van die vele, of een van de drie kenmerken waarop we mensen dus in hokjes stoppen. Hè?
Ja.
En het grote gevaar van mensen ook typeren naar hun generatie is dus eigenlijk dat je daarmee zegt, oh jij bent een millennial en dus ben je, nou dan komen er een paar kenmerken zogenaamd van die generatie.
Verwend, veel aandacht dus, nodig, oververveeld.
Ja. Je wilt heel veel likes en je moet voortdurend feedback op of je nog wel leuk bent. En dat zijn dus eigenlijk generalisaties. Hè? Ja. Of eigenlijk ze kunnen zeggen stereotyperen.
En als je Want het is in het echt dus niet waar gewoon.
Nee. Dus al het onderzoek laat eigenlijk zien dat die generatie, die kenmerken van die generaties, die zijn niet zo sterk. Dus uiteindelijk maakt het heel erg uit wie jij bent als Ben. Hè. Je hebt een bepaalde leeftijd, maar je hebt een bepaalde studie gedaan. Je hebt bepaalde persoonskenmerken. En uiteindelijk zijn die veel belangrijker dan of jij nou een generatie X bent of Y of een millennial of een babyboomer. En het gevaar is natuurlijk als je tegen leidinggevend zegt van goh joh, als je millennials hebt, doe dan maar gewoon zo.
Ja.
Is dus eigenlijk dat je geen recht doet aan de individuele verschillen. Die binnen die groep natuurlijk veel groter zijn dan bijvoorbeeld tussen, nou ja, zeg maar de millennial en de generatie X persoon.
Ja, dat is een advies wat veel terugkomt in jullie boek. Hè? Dat je eigenlijk als leidinggevende je echt moet verdiepen in die individuele verschillen. In die individuen die dan in je team zitten. En dan tellen al deze andere zaken, die tellen dus dan gewoon veel minder.
Ja, en het kan natuurlijk uiteraard zijn dat je te maken hebt met iemand die zich wel heel erg laat kenmerken door wat we van millennials verwachten dat ze zijn. Maar voor hetzelfde geldt dus helemaal niet.
Ja,
en
ja.
Dat maakt leidinggeven natuurlijk wel moeilijker. Hè? En ik snap ook wel dat de hoofdboodschap van het boek is van, nou ja, denk goed na met wie je te maken hebt. Hè, en wat voor situatie je ziet. We noemen dat eigenlijk de context waarin je leiding geeft.
Ja.
Dat is natuurlijk niet een hele sexy boodschap. Want ja, het is veel makkelijker om te zeggen, joh, weet je, vertel mij wie jij moet leiding geven. En ik zeg jou wat de drie beste tips zijn.
Ja, precies.
Maar ja, uiteindelijk is leidinggeven dus net iets complexer dan dat.
Ja, je moet het ook gewoon dus leuk vinden om je in mensen te verdiepen, in de mensen met wie je werkt.
Ja, en dus eigenlijk ook proberen om je stereotypes, hè, of het nou over mannen of vrouwen gaat, of over leeftijd, om die dus opzij te zetten.
Ja, over vrouwen gaan we het straks nog even hebben. Maar ik vond het ook heel interessant dat er veel onderzoek is gedaan. Waar je aan refereert in het boek. Dat gaat over leiding geven in crisistijden. Dus hoe leiders eigenlijk reageren op een crisis. Je hebt uitgebreid gekeken naar hoe het leiderschap in organisaties ook is veranderd. Na het uitbreken van de financiële crisis in 2008. Ja. En ik begrijp dus dat je daar niet blij van werd.
Nee, eigenlijk niet. Nou ja, we laten zien dat mensen, managers of leidinggevenden, dus we noemen ze, waren allemaal leidinggevenden in organisaties over de hele wereld. En we laten zien eigenlijk dat ze iets heel menselijk doen. Namelijk op het moment dat er een crisis is, en in dit geval was het dus de financiële crisis, worden leiders directiever. En dat betekent dus dat ze meer controle naar zich toe gaan trekken, dat ze dichter op mensen gaan zitten. En eigenlijk is dat een hele menselijke reactie.
Ja.
Tegelijkertijd kun je afvragen of dat nou in dat soort situaties ook de meest effectieve reactie is. Hè? En dan hebben we het niet over dat er brand uitbreekt en dat iemand nu moet bepalen op welke manier het pand uitgaat.
Dat moet directief. Ja, precies.
Dat is dus directief eigenlijk. Maar hier gaat het ook wel om iets langer daarna. En je zou kunnen zeggen, nou, op het moment dat er dus een crisis is en je moet nadenken over hoe jij je organisatie tegen die crisis kunt laten weren, dan heb je misschien juist wel veel meer innovatie en vernieuwing nodig. En dan is directief leiderschap nou niet de meest effectieve stijl. Hè?
Nee.
Want ja, als je mensen innovatief wil laten zijn, dan moet je ze vooral niet gaan vertellen wat ze moeten doen. Maar dan moet je ze ruimte geven om zelf met ideeën te komen.
Ja, dat is interessant. Dus eigenlijk in een crisistijd heb je creativiteit nodig. En dat draai je juist de nek om door een directieve manier van leiding geven.
Ja, dus eigenlijk zie je dat wat leiders doen heel logisch is misschien. En ook heel menselijk. Dus je kunt ze eigenlijk ook niet kwalijk nemen. Want je denkt dus, oh jee, hè, we hebben nu een bedreiging. Ik moet zeker weten dat het goed gaat. Dus laat mij het maar doen. Of laat mij maar bepalen wat we moeten doen. En dat kan op korte termijn dus ook wel een hele effectieve strategie zijn. Maar de vraag is dus heel erg, is dat op de lange termijn gegeven de uitdagingen die je hebt, is dat nou wel de meest effectieve stijl? En dat, nou, dat laatste kunnen we nog niet aantonen. Dus dat is echt iets waar we mee doorgaan. We zijn nu ook wel aan het kijken, dat is wel heel leuk, ook naar eenzelfde onderwerp, namelijk de Brexit. Dus hoe reageren leiders op de Brexit? En dan vooral natuurlijk in het Verenigd Koninkrijk. Hè?
Grappig, doe je dat vanuit Groningen? Doe je dat met collega's in de UK? Hoe werkt zoiets?
Ja, wij werken samen met een groot adviesbureau die dataset heeft. En die heeft ook allerlei data van Engelse managers. En je ziet natuurlijk dat die Brexit, dat er nu heel veel onderzoek wordt gedaan. En dit is ook wel heel leuk, want het is eigenlijk dezelfde vraag. Hè? Wat doen managers nou op het moment dat er zo'n dreiging is? En in dit geval is het echt alleen nog maar een dreiging, want ze zijn er nog niet uit. Maar we zien dus zelfs nu al dat er effecten zijn van die Brexit op hoe leiders zich gedragen. Dus dat is echt een
En zie je dan weer hetzelfde effect? Onderwerp. Zie je dan weer hetzelfde effect?
Ja, zonder daar al te veel, want we moeten nog. Maar het lijkt op dat we inderdaad zien dat ze opnieuw directief worden. En ook als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met andere landen. Hè, want we kunnen het natuurlijk heel mooi vergelijken met andere Europese landen waar die Brexit geen, die heeft er geen effect. En alleen in Engeland zien we dus wel weer zo'n effect. Dus het is wel, het is wel heel intrigerend om te zien van wat doen dat soort situaties nou met leiders. En of je het nou leuk vindt of niet. Hè? Leiders reageren op. Maar als we dan vervolgens gaan bedenken van is dat nou eigenlijk wat we willen dat onze leiders doen?
Ja.
Ja, dan zou je dus eigenlijk als organisatie daar heel goed over na moeten denken. Want het zou wel eens kunnen zijn dat dit juist het, paradoxaal misschien juist wel niet het effectieve gedrag is.
Nee, heel interessant. En zo kan die Brexit er dus nog voor zorgen dat juist de Engelse bedrijven juist minder innovatief en creatief
zijn
geworden.
Ja.
Goed, maar dat moet dus nog uitgezocht worden. Wat ik ook heel leuk vond, op een gegeven moment toen het over crisis ging in jullie boek, zag ik dat als er een crisis is in een organisatie, dan wordt er vaker een vrouwelijke eindbaas gezocht dan wanneer het gewoon lekker gaat met een bedrijf. Dat vond ik heel opmerkelijk en we gaan het toch nog even over man-vrouw verschillen hebben. Ja. Maar waarom zoeken bedrijven waar het crisis is, zal ik maar zeggen, graag een vrouwelijke leider? Waarom trekken ze graag een vrouwelijke eindverantwoordelijke aan?
Ja, nou dat fenomeen heet de glass cliff en daar is eigenlijk al de afgelopen 10 jaar onderzoek naar gedaan. En eigenlijk blijkt wat er gebeurt op het moment dat het heel erg slecht gaat, dan moeten we dus een teken geven van verandering. Hè? En een van de dingen die je dus dan kan doen is om door een vrouw te benoemen. Door te denken, we gaan, het geeft dan dus een signaal naar de buitenwereld. Kijk eens, we gaan nu echt.
Laten we eens gek doen.
Dat is één reden. Een andere reden is dat juist in die situatie, als het slecht gaat binnen de organisatie, dat mensen dan denken van we hebben iemand nodig die onaardig gezegd de troep kan opruimen. Maar vooral iemand die goed is in mensen samenbrengen, dus meer de feminine kwaliteiten heeft.
Ja, ja, ja.
En we denken dat vrouwen daar beter in zijn dan mannen. Dat is echt een belangrijk verschil. Dus het zijn feminine kwaliteiten in een leider. En die dichten we toe aan vrouwen.
Hè? Dus
zorgzaam, goed kunnen luisteren, goed kunnen samenwerken, zeg maar al dat soort meer zachte kenmerken.
Zijn dat vooroordelen of is dat ook echt een beetje waar?
Nou, dit zijn vooral stereotypes.
Ja.
En als je gaat kijken naar echt, in welke mate verschillen vrouwelijke leiders nou van mannelijke, dan zie je dat er niet zo heel veel echte verschillen zijn. Als er verschillen zijn, dan zie je dat vrouwen vooral beter zijn eigenlijk in alle stijlen, behalve laissez-faire leiderschap.
Ja, ja.
Laissez-faire leiderschap is dat je eigenlijk niks doet. Dus in alle actieve leiderschapstijlen horen vrouwen beter. Dus ze zijn inderdaad participatiever en ze kunnen ook beter luisteren. Maar ze zijn bijvoorbeeld ook directiever. He, dus dat onderzoek dat ik net vertelde, daar kwam ook uit dat vrouwen eigenlijk directiever zijn dan mannen. En de verklaring daarvoor is dat er dus niet zo heel veel natuurlijke verschillen zijn tussen mannen en vrouwen. Maar eigenlijk dat vrouwen vaak betere leiders moeten zijn. He, dus sowieso over meer leiderschapsgedrag beschikken dan mannen voordat we ze benoemen als leider. En dat heeft weer alles te maken met het beeld van hoe we naar een stereotype goede leider kijken.
Ja, dat moet een beetje een krachtdadig
mannelijke zijn.
Ja. Ja, krachtdadig.
Ja, dus vrouwen hebben het vaak, precies. Vrouwen vaak hebben het iets moeilijker. Terwijl bij mannen denken, die ziet eruit als man. Dus die zal ook wel heel krachtdadig en dominant zijn. En dat dichten wij dus eerder aan die man toe. En we willen ook dat een leider zo is.
Ja.
Dus eigenlijk dat de belangrijkste verklaring. Dus even terug naar die verschillen. Dus we dichten mensen voortdurend allerlei kwaliteiten toe. Omdat ze man of vrouw zijn.
Ja.
En dat geldt voor die crisis dus eigenlijk ook.
Precies, dus het is eigenlijk een beetje een gelukje, zal ik maar zeggen, dat je dan in die situatie als vrouw meer kansen krijgt. Maar dat is gebaseerd op valse veronderstellingen in veel gevallen.
Ja, het gelukje moet je echt dus aanhalingstekens zetten, want vervolgens kan je wel afvragen of dit nou zo'n gelukkige situatie is.
Precies, omdat je hele moeilijke...
Het gaat natuurlijk niet zo goed met die bedrijven.
Nee, precies,
hè?
Ja.
En met als meest cynische conclusie, dat als het dan fout gaat, dat je dan ook vervolgens te horen krijgt, zie je wel, vrouwen kunnen dit niet. Dus het is een hele riskante positie eigenlijk.
Oké. Nou heb ik 4 dochters samen met, met mijn vrouw. We hebben 4 dochters. Ja. Wat zou jij ze adviseren als ze graag leiding willen gaan geven?
Nou, doe dat vooral. Hè. Dus wat je ziet is dat organisaties steeds meer zich realiseren dat er heel veel kwaliteit bij vrouwen zit. En dat ze dus ook zich realiseren dat ze daar meer hun best voor moeten doen vanwege al die stereotypes. Dus je moet eigenlijk vrouwen dus meer kansen geven om manager te worden.
Ja.
En dat betekent, nou, misschien die les wel waar we de hele podcast mee begonnen. Ja, je moet dus ook niet te bang zijn. Gewoon denken, ik kan dit wel.
Ja.
En als je kijkt naar het onderzoek, dan zijn vrouwen zeker geen slechtere leiders dan mannen. En vaak net iets beter. Dus je hebt de cijfers mee.
Ja, oké. Dus als je een HR-afdeling hebt of een bedrijf waar ze in ieder geval zich een beetje met onderzoek bezighouden en een beetje volgen wat er wordt gepubliceerd, dan hebben ze dit door. Dan weten ze dit ook.
Ja, ja.
Interessant. Hey, een paar snelle vragen nog.
Ja.
We lopen alweer een klein beetje uit de tijd, maar ik heb een paar vragen die ik graag aan je wil voorleggen. Dus we gaan in hoog tempo er doorheen. Jij houdt je bezig met onderzoek, maar op het terrein van leiderschap zijn natuurlijk ontzettend veel mythes. Wat is nou een mythe, een hardnekkige mythe, waar mensen heel graag in geloven, waarvan je zegt, jongens, vergeet dat nou, dat klopt niet.
Het zijn eigenlijk al die typologiemodellen. He, dus je hebt bijvoorbeeld de MBTI, dat is dan een soort van persoonlijkheidstypologie. En je hebt de situationele leiderschapstheorie, dat er 4 soorten medewerkers zijn en dat die 4 soorten leiderschap nodig hebben. Eigenlijk zijn dus al dat soort modellen, die zijn allemaal niet empirisch ondersteund. Dus daar is veel onderzoek naar gedaan en eigenlijk laten al die studies zien, zo werkt het niet. Dus op het moment dat jij naar cursussen gaat waarin ze je leren van, goh, er zijn zoveel type mensen of er zijn zoveel type medewerkers, dan moet je eigenlijk een beetje achter de oren krabben en denken, hebben deze mensen wel echt goed onderzocht of het in de werkelijkheid ook echt zo is?
Oké, dat is echt heel interessant. Ook vind het interessant dat je dat ook noemt met opzicht van dat situationeel leiderschap. Wat ik me daarvan herinner, dat is een soort fasemodel. Dat de mensen in het begin zijn ze nog een beetje beginners en daarna worden ze gevorderd. En dan moet je anders leiding aan geven. Maar dat leek me altijd zo logisch dat een beginnende medewerker dat die andere manier van leiding geven nodig heeft dan een gevorderde.
Dat klopt, maar wat het grote gevaar daarvan is dat je dus alleen maar kijkt naar... dus het is eigenlijk weer een soort stereotype model.
Okay.
Dus de gedachte bijvoorbeeld was dat mensen die beginnen, dat die heel veel taakgericht of heel veel directief leiderschap nodig hebben en heel weinig ondersteunend leiderschap.
Oké, ja.
En die gedachte, die wordt door geen enkel onderzoek gesteund. Want
je moet dat is juist wel boeiend,
Dat ondersteunende leiderschap is juist voor mensen die beginnen en onzeker zijn, is dat dus heel belangrijk. Dus er zitten een aantal aannames in dat model die niet kloppen. En daarnaast is het zo dat, en dat daar hebben we het net al eerder over gehad, er zijn natuurlijk meer kenmerken die maken dat een medewerker behoefte heeft aan een bepaald soort leiderschap. Dus het is eigenlijk een te simplistisch model.
Ja, zou je dan zeggen...
Dat vinden managers soms wel fijn, maar je hebt er dus niet zoveel aan.
Ja, precies. Nou, even dan een vraag. Dan ben ik leidinggevende, dan heb ik al die modellen gehoord. En ik dacht altijd, dat is hartstikke nuttig. Want dan weet ik dat iemand is oranje, of hij is blauw, of hij wordt in zijn kleurtje ingedeeld. Of het is een beginner, of het is een gevorderde. Maar wat moet ik dan doen? Moet ik gewoon naar iemand toe gaan en zeggen, joh, welke leiding heb jij van mij nodig? Is dat dan wat ik moet vragen? Want dat weten mensen natuurlijk vaak ook zelf niet.
Nee, maar dat is dus wel precies een hele goede vraag, Ben. Dus een van de dingen die ik wel heel interessant vind, is dat mensen leiders heel weinig aan medewerkers vragen, hoe kan ik jou nou ondersteunen?
Ja.
En dat die vraag kan dus tot verschillende antwoorden leiden, gegeven dat er verschillende medewerkers zijn. En als je dus op die manier gaat opstellen, gaat luisteren naar de ander en zegt van, goh, wat helpt jou nou als ik hier ben omdat ik ook voor een deel ervoor moet zorgen dat jij het goed doet? Wat helpt jou dan?
Ja.
Dat is natuurlijk een heel mooi begin om in ieder geval een soort van dialoog aan te gaan over, goh, hoe functioneer jij en hoe functioneer ik? Maar dat is natuurlijk ook best wel een stap.
Ja, best wel even spannend. En ook denk ik misschien heel veel leidinggevende, dat gaat ook heel veel tijd kosten. Ja, ja.
Maar het is misschien wel effectiever dan een soort van stijl op iemand uitproberen en alles maar denken, hey, en toch doet hij niet wat ik wil.
Ja, precies. Dat kost ook heel erg veel tijd en levert ook niet de resultaten op die je wilt. Nee, heel helder. Zeg, de laatste vraag die ik heb, is altijd een verrassing, ook voor mij. Ik heb hier 15 verrassende vragen, die zitten in genummerde enveloppen. En de vraag is of jij een cijfer wilt noemen van 1 tot en met 15, waarvan je zegt, nou, doe me die vraag maar.
Doe maar vraag nummer 8.
Vraag nummer 8. Ik ga eens even kijken.
Goed, hè?
Ja, oké, ja. Is er iemand tegen wie je echt opkijkt? Een schrijver, politicus, denker, popartiest, misschien wel een leider in jouw geval. Iemand tegen wie je echt opkijkt?
Nou, ik was met jou, Ben, bij Obama. En dat is toch wel iemand tegen wie ik enorm opkijk, ja. Dus, dus dat is een voorbeeld van een leider. En verder, en dat wel, want een van de dingen die natuurlijk altijd heel erg belangrijk is in wat zijn nou wetenschappelijke voorbeelden? En ik vind, er zijn wel een paar wetenschappers die er heel goed in slagen om wetenschap en praktijk echt, beide te doen.
Uh-huh.
En Dan Ariely vind ik iemand die daar ook wel echt een heel mooi voorbeeld van is. Die dus nou, een goede onderzoeker is, maar ook echt dat deelt met de wereld.
Ja, ja, oké. Okay, ja, hele interessante figuur. Psycholoog, hè, Duke University. Ja. Schrijft ook leuke toegankelijke boeken. En dan als allerlaatste je mediatip. Wat moeten we nou kijken, luisteren? Welke podcast, welk filmpje, welke TED-talk moeten we van Janka Stoker eens gaan bestuderen?
Nou, ik zou eens naar het werk van Adam Grant gaan kijken. He, dus Adam Grant. Dan heb ik net al genoemd. Maar Adam Grant, dat is ook een goede onderzoeker. Die ook heel veel podcast maakt. En je kan je abonneren op zijn nieuwsbrief. Hij schrijft ook fantastische boeken over motivatie en over werk en over leidinggeven. En Adam Grant is echt een van de, nou, vind ik, meest inspirerende onderzoekers die dat ook heel toegankelijk weten brengen. En ja, abonneer je gewoon op zijn nieuwsbrief en je krijgt zoveel gratis totje. Dat is echt, dat moet je eigenlijk gewoon doen als manager.
Gaaf. Nou, ik ga het doen. Ik heb het genoteerd. Adam Grant. En je noemde dus ook Dan Ariely.
Ja.
We gaan ook even zorgen dat het op de website komt. Dat mensen het kunnen gaan nalezen. Ik wil je ook heel erg bedanken voor dit, wat mij betreft, zeer inspirerende gesprek. Veel van geleerd. Nieuwe inzichten. En ook fijn dat je het inderdaad net, als de mensen die je net noemde, ook zo duidelijk en helder kunt brengen. Dus heel erg bedankt, Janka Stoker, voor het delen van je inzichten en ideeën met ons.
Dankjewel.
Dit was de Ben Tichelaar podcast bij BNR met als gast Janka Stoker. Vond je dit interessant? Check dan ook mijn andere podcasts op www.bnr.nl/Tichelaar.